Marcellinus van Warven.
Goedemorgen, welkom in de illustre wereld van de levensbeschouwing. U luistert naar Radio Gelderland, naar het programma Tendens. In Tendens vandaag 1 gast en 33 onderwerpen. Ik ga in gesprek met Riens Ritskes uit het Gelderse Malden. Hij is de schrijver van vele boeken, maar ik zal er eventjes 2 noemen. Leer voelen wat je wil voelen en leer denken wat je wil denken. En het laatste boek heeft als ondertitel Basisboek Zentraining. Meneer Ritskes, leer denken wat je wil denken. Is dat mogelijk om te leren denken wat je wil denken?
Het glas is half leeg en het glas is half vol. Hè. Misschien een kleine anekdote om mee te beginnen. Ik ging een keer naar Sri Lanka. Daar wat studie te maken van het oorspronkelijk boeddhisme. Kwam ik toevallig naast iemand te zitten die met ongeveer hetzelfde doel naartoe ging. Hij zegt, ik kende hem helemaal niet. Hij zegt, meneer Ritskes. Ik zeg, ja. Ik zeg, kennen we elkaar? Hij zegt, nee, ik u wel, u mij niet. Ik ken u van de video. Welke video? Nou, waarin u zegt dat je kunt leren denken wat je wil denken. Hij zegt, onzin natuurlijk, hè? Ik zeg, meneer, we moeten nog 11 uur naast elkaar zitten in het vliegtuig. Ja, zegt hij, ja. Maar ja, hij zegt, ik vind toch echt een beetje onzin wat u daar zegt. En ik zeg, kijk, het antwoord is, of mijn opvatting daarover is, van leer denken wat je wil denken. Is natuurlijk in de perfectie onmogelijk. Je kunt niet uiteindelijk 100% denken wat je wilt denken. Maar misschien is het zelfs zo dat we gemiddeld genomen maar 2 of 3% van de tijd dat we denken, denken wat we echt willen denken. En dus 96% van de tijd, 97% van de tijd dat niet doen. Maar stel nu dat je van die 2 of 3% 4 of 5% kunt maken, of laten we zeggen 6%, dan denk je toch al 100% meer wat je wilt denken dan wanneer je niet traint. En dus met training kun je, denk ik, heel goed beter in staat zijn om te denken wat je wil denken. Maar perfect alleen maar denken wat je wil denken, dat klinkt een beetje machineachtig. En dat zijn we niet en dat willen we niet eens worden ook.
Nee, want het is misschien mogelijk om onze gedachtenstroom te sturen. Ja. Maar de inhoud van het denken, die geleerden die zullen vast kunnen meten dat als ik naar een leuke dame kijk, dat er dan wat hersenactiviteit optreedt. Maar de inhoud van wat ik dan zie of waar ik dan aan denk, dat zal toch niet meetbaar zijn, of wel?
Ja, dat wordt steeds meer meetbaar, feitelijk. Ja, dat is zo, ja. Mede door het werk van mijn vrouw aan de universiteit hou ik dat ook een beetje bij. Maar even afgezien daarvan, ik denk inderdaad dat zowel eigenlijk de inhoud als de piekertendens te beheersen zijn. En dus ik denk dat, nou, dat is ook wat onderzoek leert, en dat mensen die mediteren, die zijn sneller in staat om weer los te komen van bepaalde gedachtes. En dus, laten we heel dicht bij huis blijven. Veel mensen komen bij ons cursus volgen omdat ze gewoon niet kunnen slapen. Niet de slaap kunnen vatten. Omdat van alles in hun denken doormaalt. Nou, de ervaring leert gewoon dat met een paar weken mediteren mensen significant sneller in slaap vallen. Dus je bent sneller in staat om te switchen van gedachten en je gedachten los te laten.
Er is dat prachtige boek van Jon Kabat-Zinn over mindfulness. En daar staat over dat piekeren en denken een mooi woord. Hij noemt dat rumineren.
Ja, dat is het woord wat de psychiaters daarvoor gebruiken. Ja, maar het is precies hetzelfde als piekeren. Ja. En maar dat is precies waar aandacht, training en aandacht toe leidt. Hoe kun je aandacht verbeteren? Door je aandacht te trainen. Zo simpel is het. En alleen de praktijk leert natuurlijk dat je daarvoor wat oefeningen moet doen. Het is net hetzelfde als hoe kun je hardlopen leren? Ja, door hardlopen. Maar om aan de marathon te lopen moet je echt wel een beetje trainen. Er zijn weinig mensen die met veel plezier in ieder geval zo de marathon lopen. Maar voor aandacht geldt hetzelfde. Ook daarbij weten we vandaag, ook weer die wetenschap, ik ben daar wel heel erg blij mee. En dat mensen die veel mediteren, of die regelmatig mediteren, niet eens veel, maar wat langer mediteren, dat die ook in de hersenen andere structuren aanleggen dan mensen die dat niet doen. Net zo goed als de mensen die marathon lopen, die hebben andere spieren ontwikkeld dan jij en ik die geen marathon lopen. Maar 20 jaar geleden of 25 jaar geleden toen ik begon met zen lesgeven, toen zei ik ook, zen is hersengymnastiek en je krijgt er ook stevige hersenen van. Maar toen was het echt intuïtief, noem het symboolpraat. Nu weten we dat het gewoon echt zo is en ik vind dat wel heel erg leuk.
Dus het denken is op, is min of meer, in meer of mindere mate is het te beheersen, te sturen, te...
Ja, ik zelf ben toch nog optimistischer. Ik denk dat het in hoge mate te sturen is. Maar daar zul je hard voor moeten werken. Maar het is in een zekere mate te sturen door gewoon 2 keer per dag 20 minuten een beetje te mediteren.
En wat is dat dan, mediteren? Want er zijn er ook duizenden vormen van.
Ja, eigenlijk op het moment dat je stil gaat zitten en aan niet iets in het bijzonder denkt, let op mijn zorgvuldig gekozen woorden, aan niet iets in het bijzonder denkt, dan ben je eigenlijk al aan het mediteren. Of je concentreert je op het tellen van je ademhaling, zoals wij dat doen, en dan ben je aan het mediteren. Mijn moeder zat vroeger te schemeren, zoals ze dat noemde. En dat is ook een vorm van mediteren. Wat wij doen, is ietsjes gestructureerder. Dus dat wil zeggen, net zoals je... Kijk, op het moment dat je met een strijkstok, over een viool, de snaren van een viool strijkt, speel je viool.
Oh.
Ja, ja, en dan komt er geluid uit ook. Ik heb het een keer geprobeerd. Ik was echt wel verbaasd. Niet dat het ergens naar klonk, maar het kwam wel... Ja, het kwam toch wel, nee, het kwam een mooie toon uit. Maar de hersenen zijn natuurlijk een heel ingewikkeld instrument. Dus daar kun je echt heel erg op trainen om daar toch dat geluid uit te willen krijgen wat je wilt. En ik denk dat je in hoge mate dat kunt trainen. En er zijn vele technieken. Zoals bij pianospelen er ook vele technieken zijn. Bij vioolspelen vele technieken zijn. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet eigenlijk allemaal hetzelfde doel hebben. Namelijk eigenlijk gelukkig worden. En dus leren denken wat je wilt denken. Leren voelen wat je wilt voelen. Het gaat uiteindelijk om je beter voelen. Gelukkiger worden.
Nou maakte ik ongeveer 30, 35 jaar geleden voor de eerste keer kennis met dat woordje zen. Dat was in de studententijd, je pikt overal wat op. En toen had ik het idee dat zen zo ongeveer gelijk stond met de hemel, met alles, met datgene wat er, het ultieme wat er geleerd kan worden, met zen, zin, zon, het was allemaal de graal, het ultieme geluk.
Ja. Ja.
Nou lees ik uw boeken, leer denken wat je wil denken, leer voelen wat je wil voelen. Het is toch iets makkelijker, geloof ik.
Nou ja, het is en-en. Dat is het leuke aan zen. He, kijk, mindfulness is een hele goede cursus. En dat is de basis, de eerste stap op weg naar verlichting. He. En verlichting, dat is dat ultieme waar we 30 jaar geleden naar zochten.
Samsara.
Samsara versus nirvana. Ja, samsara is het alledaagse. Nirvana is die hemel waar je het over had. En, oh ja, ik tutoieer. Doe jij dat ook? Oké? Okay? Ja. En kijk, wat is verlichting? En verlichting is voor mij zowel dat ultieme inzicht, als wel, weet je, als je normaal slaapproblemen hebt en je leert mediteren en je kunt dan beter slapen, is dat verlichting of is dat geen verlichting?
Ja, dat lijkt me verlichtend.
Nou, mij ook. Dat ligt mij ook verlichtend. Hè? Dat is een verlichting. Dus verlicht met in zen, en dat is anders als mindfulness, hebben we die hele traditie waarin we uiteindelijk ook wel gaan voor het ultieme inzicht. Dus we gaan ook wel voor het ultieme geluk, wat mij betreft.
Maar het ultieme inzicht, zen, wat men zen noemt, is dat te vinden? Want het is niet ergens.
Nee, het is eerder overal dan ergens. Hè? Maar kijk, alles hangt af van definities. En dus zen kun je voor mij op minstens 27 manieren definiëren.
Doe eens een poging.
Ja. Nou, als je kijkt van zen is dat wat je doet met aandacht doen. Dat is mijn favoriete definitie.
Dat is al een hele heftige, want dat is het allermoeilijkste wat er is in deze wereld. De dingen met aandacht doen.
Ja, dat is ook zo. Maar dat is toch wat wij nu doen. Weet je, ik heb het gevoel dat we er beide met de kop aardig bij zijn. Dus wij zijn zen. Amen.
Is dit zen?
Dit is zen.
Gewoon de dingen met aandacht doen. Als je het hierover hebt, wees er met je kop bij.
Ja, en dat, laten we zeggen, altijd kunnen. Dat is het ultieme in zen. En dus... wij zijn nu redelijk relaxed, heb ik het gevoel. Maar als je natuurlijk voor een zaal van 1000 mensen staat, dan ook zen zijn, dat is natuurlijk een ander kunstje. Daar moet je echt wel laten we zeggen, wat voor getraind hebben. En sommigen hebben dat van nature, maar dat is weer wat anders, want dat is vrij uniek. En de meeste mensen kunnen dat soort topprestaties toch alleen maar door zich echt te oefenen. Ervaring maakt de meester. En vaak is de combinatie met een mentale conditietraining dan heel erg handig.
Moet je per se boeddhist zijn om met zen bezig te kunnen zijn?
Nee, absoluut niet. Net zo min als dat je hindoeïst hoeft te zijn om yoga te doen. Yoga komt uit het hindoeïsme. En je kunt uitstekend yoga doen zonder dat je hindoeïst bent. En je kunt ook uitstekend zen beoefenen. Er zijn heel veel mensen die zen beoefenen zonder dat ze iets van het boeddhisme weten. En laat staan boeddhist zijn.
Maar het helpt wel. Dus het maakt het pad misschien wat makkelijker. Of je krijgt wat extra handvatten, instrumenten.
Ja, kijk, ik denk dat het boeddhisme is een prachtige traditie. He, dus het is zoiets als van dat je op het moment dat je zen beoefent, dat je proeft uit de keuken wat een waardevol ingrediënt is. Maar in die keuken zijn nog veel meer ingrediënten. En als dat, en het is natuurlijk wel zo dat sommige mensen, veel mensen, dat weet ik niet precies hoe je het moet zeggen, maar die raken natuurlijk op een gegeven moment toch geïnteresseerd in de meer van die ingrediënten, hè, die uiteindelijk in zo'n keuken te vinden zijn. En dus raken sommige mensen meer of minder geïnteresseerd in het boeddhisme. Net zoals dat sommige mensen ook geïnteresseerd raken in het hindoeïsme. Maar daarnaast heeft het boeddhisme met name een filosofie die natuurlijk ook heel erg van deze tijd is. Dus ja, er is nogal wat interesse in boeddhisme. Maar dat is niet op zich, laat ik zeggen, waar ik op uit ben. Ik ben erop uit om mensen te leren mediteren, te faciliteren en te leren denken wat ze willen denken. Zodat ze wat gelukkiger of lichter worden.
Nou heb ik begrepen dat, dat de combinatie tussen zen en boeddhisme een prachtige combinatie, maar hoeft niet. Ja. Er zijn ook steeds meer christelijke kloosters waar christelijke monniken zich bezighouden met zen. Ja. Dus zen en christendom, of zen en islam, maar zen en christendom, dat hoeft elkaar helemaal niet uit te sluiten.
Oh, helemaal niet, nee. Nee, nee. Kijk, ik heb een goede vriend die al jaren aan zen deed en op een gegeven moment ingetreden is in een katholiek klooster. En toen zei hij ook van, ja, kan dat wel? Want ik ben, eigenlijk voel ik me meer boeddhist dan katholiek. Maar jullie klooster trekt me erg en dat leven trekt me erg. En nou ja, ik ben een westeling, dus ik heb geen zin om naar Japan toe te gaan. Dus kan ik hier intreden? Nou, hij zegt, het enige criterium bij ons is of je God wilt zoeken. Ja, hij zegt, die wil ik wel zoeken. Nou, dan ben je welkom. En eigenlijk is het een beetje bij zen hetzelfde. Hè? Van als je verlichting zoekt, in welke vorm dan ook, in welke gradatie dan ook, dan ben je zen. En of je dan daarnaast andere opvattingen erop nahoudt over het leven in het hiernamaals of zoiets, dat is niet iets wat in zen not done is of zo.
Is verlichting hetzelfde als God?
Nou, God heb ik wel een andere definitie van. Voor mij is God, de beste definitie van God is voor mij energie. Ik ben gereformeerd opgevoed. En toen leerden wij als kind altijd, hè, van God, zonder God kun je niks. Nou, zonder energie ook niet. Dus God is overal. Nou, energie is ook overal. Dus voor mij is het synoniem voor God, de zen-versie van het woord God, is eigenlijk energie.
Bewustzijn.
Ja, daar heeft het natuurlijk veel mee te maken. Hè, met het feit dat je bewust bent van dat. En dan heb je het weer. Hè, veel mensen die hebben tegenwoordig ook een gebrek aan energie. Hè. Moeheidssyndroom is tamelijk veel voorkomend. En ik denk dat dat heel veel te maken heeft met het feit dat mensen niet goed in contact zijn met hun bewustzijn, met hun energie. Noem het maar even zo.
Met de bron des levens.
Met de bron des levens, ja. En wat daar vaak in de weg zit, is die, wat wij noemen bubbels. Bubbels, dat zijn onverwerkte ervaringen. En dus iedereen doet op een dag allerlei ervaringen op. De een prettig, de ander onprettig. Maar dat maakt aan zich niet uit. We hebben tijd nodig om die dingen te verwerken. Nemen we die tijd niet, dan raakt onze computer vol. En daar komt dan mediteren in vragen. Want meditatie is eigenlijk de tijd nemen om al die dingen op een rij te zetten en die bubbels te verwerken tot puntjes, zoals wij dat noemen.
Af en toe gewoon delete file file die je niet meer nodig hebt in de prullenbak?
Nou nee, het is niet deleten, dat is het aardige, maar het is meer te vergelijken met comprimeren, sippen. Dus, want uiteindelijk blijft alle informatie die we opdoen, bewaard in ons geheugen. Ons geheugen is eindeloos, dus we hoeven niet te deleten. Dat is het goede nieuws. Maar we moeten wel opruimen en we moeten wel de lucht eruit halen. En die lucht, dat is die emotie, die moet eruit. Waarom? Omdat wanneer je niet vrij bent van die emotie, staat je ervaring in de weg bij het opdoen van een nieuwe ervaring. Ik noem altijd graag het voorbeeld, het is alweer een paar jaar geleden, van iemand die zei van, ik had kwaad gemediteerd, we lieten een stukje muziek horen. De muziek was over. En toen zei hij in de afloop van, ik heb een hele mooie uitvoering van dit nummer. Die moet je eens hebben, want dat is een veel mooier, dat zal je bevallen. En je krijgt sterk het gevoel dat zo iemand dus niet genoten heeft van het horen van die muziek, omdat hij thuis een betere uitvoering heeft. Ja, en als je dus zo gehinderd wordt door je oude ervaringen, dan ben je niet gelukkig.
Ik ben in gesprek met Riens Ritskes. Hij is de schrijver van meerdere boeken. De twee die ik genoemd heb zijn Leer denken wat je wil denken en Leer voelen wat je weer wil voelen. We hadden afgesproken dat we elkaar zouden tutoyeren. Riens, hoe ben je met Zen en met het boeddhisme in contact gekomen, in aanraking gekomen?
Ja, dat gaat bij mij lang terug, bijna 40 jaar. Ik was 17, goed gereformeerd opgevoed. Je zou in de kerk dan destijds belijdenis moeten doen. Ja, daar had ik toch mijn vraagtekens bij. Ik vond het gereformeerde geloof zoals mij dat in de kerk werd meegedeeld toch wat naïef.
En, ja, wat was er naïef aan?
Ja, kijk, het hele idee van er leefde toch in mijn beleving te sterk het idee van God als man met baard in de hemel. En dat ging er bij mij niet meer in. En ik denk dat er onder de theologen van die tijd al wel een heel ander godsbeeld heerste. Maar toch zoals ze dat vanaf de kansel, het volk, in ieder geval zoals wij dat kregen, probeerden te doen geloven. Dat was gewoon niet mijn geloof. Daarnaast moet ik zeggen, had ik een andere uitdaging. Ik sliep gewoon slecht vanwege de examens die ik moest doen. Hè? Middelbare schoolexamens. En ik wilde me gewoon beter leren concentreren. Nou, die combinatie, denk ik, heeft mij zen doen vinden. Maar ik was eigenlijk primair op zoek naar, toch wel, primair was ik op zoek naar gewoon een methode om mijn concentratie te verbeteren. Punt. En ik ging dus ook naar de bibliotheek en ik zocht een boek over concentratieverbetering. Nou, dat was één boek. En dat heette Meditatie, Concentratie en Gebed. Nou, meditatie en gebed was ik niet in geïnteresseerd. Maar ja, concentratie wel. Het was het enige boek. Dus dat nam ik mee. En ja, toen later bleek en passant dat meditatie en concentratie eigenlijk hetzelfde zijn. Ze zijn eigenlijk in dat Azië zijn dat synoniemen. Dat kennen wij ook al. Het begint hier ook al een beetje te komen. Dus dan zeggen ze, doe een beetje zen. Dat betekent eigenlijk, doe het een beetje met aandacht. Nou, dat betekent eigenlijk dus concentratie. Dus meditatie, wat er zen voor staat, en concentratie zijn één en hetzelfde.
Ik las pas geleden een aardige titel van een boek van een collega van u. Hoeven we het niet over dat boek te hebben, maar die titel die vond ik heel erg leuk. Zo van, dan maak je maar zen.
Ja, nee, maar zo is het. Dat is de hele uitdaging. Ja. 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 En dan maak je het leven maar zen, wat mij betreft. Alleen, nogmaals, het is voor veel mensen een uitdaging. Hè? Dus we moeten er niet te licht over denken.
En toch. Ik kan me uw zoektocht voorstellen, want ik heb ongeveer diezelfde, zo'nzelfde spirituele achtergrond. Mm. Maar als ik in deze tijd merk dat ik gewoon simpelweg bij de maaltijd weer behoefte krijg om voor de maaltijd eventjes 2 minuutjes mijn oogjes dicht te doen, handjes te vouwen. Mm. Eventjes weg uit die drukke buitenwereld om je vervolgens te kunnen concentreren op datgene wat je in je mond stopt.
Ja.
Dat mag dan gebed heten, maar het is een heerlijke bezigheid.
Ja, nee, maar zo is het. Ik denk dat heel veel van die rituelen en heel veel wijsheid is universeel voor mij. En we hebben een jaar geleden ongeveer een netwerk gestart, Arts en Meditatie. Waar mensen ook die op een andere wijze dan zen mediteren welkom zijn. En door logistieke omstandigheden waren we niet echt in staat om eerst even te mediteren en daarna, niet op zen, niet op kussentjes op de grond zoals we dat normaal gesproken doen. En toen dachten we, nou ja, die mensen mediteren toch allemaal wel, dus dat slaan we maar over. Maar toen op de derde of vierde bijeenkomst hadden we toch te veel het gevoel dat we iets misten. En toen zijn we begonnen met gewoon op stoelen 7 minuten mediteren voordat we begonnen met het programma. En we hadden allemaal het gevoel van ja, dat is toch anders. Weet je, even de dag afsluiten, even, zeker als je arts bent en veel patiënten ziet, dan krijg je wat mee aan bubbels, zoals wij dat dus noemen. En op het moment dat je daar even 7 minuten de tijd neemt om daar wat afstand van te nemen, dan heb je weer oog en oor voor elkaar.
Op een gegeven moment kwam u met Zen en met het boeddhisme in contact. En toen? Bewust boeddhist geworden?
Ja, ik ben wel bewust boeddhist geworden. Ik was toen al wel een jaar of 24, dus dat is 5 jaar later geweest. Dat voelde toen goed. Bij mij is het natuurlijk, en dat zie je nog wel eens een keer gebeuren, maar dat is een uitzondering en dat vind ik ook prima. Maar bij mij sloeg meditatie wel in als een kleine bom. In die zin van toen ik 3 maanden gemediteerd had, ja, toen had ik echt het gevoel van een ander mens te zijn. Ik werd zoveel rustiger, sliep zoveel beter, voelde me zoveel meer mens. Maar gewoon in de normale zin van het woord, hè, van je beter voelen, dat ik echt zoiets had van ja, dit is gewoon wat ik met iedereen wil delen in deze hele wereld. Dus ik had al na 3 maanden meditatieervaring eigenlijk besloten om zenmeester te willen worden.
En dat ben je uiteindelijk ook geworden.
Ja, als je maar veel mediteert. En ik denk tegelijkertijd nu ook wel een beetje aanleg hebt. Ik heb vroeger wel gedacht van het is alleen veel mediteren. En nu denk ik wel dat het veel mediteren is en aanleg hebben. Net zo weer als de viool. Ik bedoel, het harde werken is primair, denk ik. Maar als je een beetje aanleg hebt, dan helpt dat wel.
Het helpt wel. Maar hoe word je zenmeester? Dan moet je naar Japan toe? Of kun je dat hier in Nederland ook doen in Tjerkstra deel?
Ja, ik denk dat... Kijk, zenmeester, dus ook weer een definitiekwestie. Wat is zenmeester? Wij in zen.nl hebben we opleiding tot zenleraar, CQ zenmeester. En dus je hoeft er wat mij betreft niet voor naar Japan. Hoewel ik sommige mensen nog steeds aanraad om eens een tijdje naar Japan toe te gaan, om de roots te proeven, is het denk ik bepaald geen voorwaarde meer. Net zo min als dat je naar India moet om yogi te worden.
Er is een onderscheid, heb ik begrepen, als het om het boeddhisme gaat, tussen bijvoorbeeld de wereld van het Tibetaanse boeddhisme. Mm-hmm. Tibetaanse boeddhisme, het Indiaanse boeddhisme, ja, je hebt een Chinese vorm van boeddhisme.
Zeker,
ja. En dan heb je nog Zen of Zazen.
Ja, nou, Zen en Zazen is een beetje hetzelfde. En Zazen is de zitmeditatie uit de Zen-traditie. Kijk, Zen is een enorme lange en brede traditie met heel veel varianten in de Zen-traditie. Maar naast Zen zijn er nog heel veel andere boeddhistische tradities. En ik denk dat ze allemaal de gemeenschappelijke roots hebben. Maar ja, net als alle takken aan een boom heel verschillend zijn, zo zijn de...
Je hebt de gereformeerde variant, de hervormde variant, ja, de katholieke variant.
Precies hetzelfde, ja. En kijk, waar wij vroeger in de gereformeerde kerk een beetje naar streven, was een soort van eenheidskerk. En nu denk ik van, nou ja, daar moet je eigenlijk helemaal niet naar streven. Het is leuk dat er zoveel verschillende tradities zijn, zowel binnen het boeddhisme als binnen de katholieke kerk, als binnen de protestantse kerk. We moeten niet te veel naar grootschaligheid streven. Iedereen zijn eigen geloof.
Mag dat?
Van mij wel. Ja. Sterker nog, van mij moet het. Ik bedoel, neem vooral niet aan wat ik zeg maar ervaar het. Hè. Laat je inspireren door mensen die iets meer ervaring hebben op een of ander gebied. Hè. Maar neem het niet aan zonder het zelf onderzocht te hebben.
Maar wat is de essentie van Zen, met name uit die Japanse traditie?
Ja, uiteindelijk denk ik dat de essentie is kunnen denken wat je wilt denken en kunnen voelen wat je wilt voelen. En dat is de essentie, dat is waar we naar streven. En zoals we al zeiden, in de perfecte zin zal dat voor niemand haalbaar zijn, want we zijn geen robots en we zijn geen goden. En tegelijkertijd denk ik wel dat we met trainen een heel eind kunnen komen. Wij zien gewoon dat in onze evaluaties, want we evalueren onze cursussen vrij systematisch, daar zie je dat mensen die wat langer mediteren zich significant hogere cijfers geven op geluk. Weet je? En dat is uiteindelijk waar ik het voor doe.
Is Zen hetzelfde als verlichting?
Opnieuw, als je verlichting definieert als het ultieme inzicht, dan is Zen het streven ernaar. Als je Zen meer ziet als een weg naar verlichting, hè, dan is het meer het pad, hè, dan het eindpunt. Het heeft een beetje van beide.
Zen is zowel pad als eindpunt.
Ja, zo is het. Zo is het. En dit gesprek is, laat ik zeggen, onze oefening nu van Zen. Hè, dat wat je doet met de aandacht doen. En waar doen we dat voor? Om uiteindelijk, wat mij betreft, de luisteraar te faciliteren in een goed programma. Zodat die ook meegenieten van onze aandacht.
Is Zen een lange weg?
Ja en nee. Kijk, het meesterschap in Zen, hè, daar ben je gauw 10 jaar mee bezig. Dat, als het gaat over de effecten die mensen proeven, dan is dat vaak een paar weken. Geeft mensen al een verlicht gevoel. En dus, maar het leuke vind ik wel op zich aan de Zen-traditie dat we zoiets hebben als een hele lange weg. En dat is dan ook een verschil met mindfulness. Hè. Mindfulness is een 8-weekse cursus en dan is het over. Zen is ja, wil je voor het meesterschap gaan, dan lijkt het veel meer op vioolspelen of op karate. En voordat je 8e dan bent in de karate, ben je volgens mij ook al 10 jaar verder.
Kost even wat tijd.
Kost even wat tijd. En dat geldt hier ook. Maar dat is natuurlijk ook het leuke. Hè? Want voor sommige mensen die affiniteit hebben met karate, voor sommige mensen die affiniteit hebben met muziek, voor sommige mensen die gewoon leraar willen worden, is het natuurlijk de moeite waard om zich steeds verder te verdiepen. En dat is ook waarom wij zien dat er ook heel veel belangstelling is voor de lerarenopleiding. We hebben zo'n 125 mensen die in opleiding zijn tot zijn leraar.
En wat is het verschil tussen een zen-leraar en een zen-meester?
Dat is geen maat. Centimeter naast houden en die is nu dit en die is nu dat. Maar toch, uiteindelijk is de mate van ervaring en de mate van integratie van die ervaring in het dagelijks leven is het verschil. Dus zen-leraar kun je, als je een beetje je best doet, na 2-3 jaar zijn bij ons. En dat is een part-time opleiding. Part-time voor de uren dat je eraan besteedt. Maar niet part-time, want je moet eigenlijk fulltime. Elk moment is voor ons een oefening. Elk moment is een gelegenheid om onze aandacht te trainen. Er zijn meeste baby ons gauw 10 jaar mee bezig. Dus dat is het verschil.
Maar Zen, je bent er, als je het goed wil doen, ben je er 24 uur per dag mee bezig.
We mediteren. Dat is wat wij als recept hebben. 2 keer per dag 20 minuten. Dus in die zin ben je er 40 minuten. En dat noem je dan zazen. Zazen betekent zittend mediteren. Zittend zen doen. Zen betekent dat wat je doet met aandacht doen. Nou, als je dus into zen bent, hè, dan probeer je 24 uur per dag dat wat je doet met aandacht te doen. En dat is waarom zen 24 uur per dag beslaat.
Kan beslaan.
Ideaal gesproken beslaat.
Nou ga ik even op een stoel van het eenvoudige provinciaaltje zitten. Maar wat heet er nou allemaal aan dan?
Ja. Nou, je hebt het accent mee. Ja. Dat varieert. De subslogan van Zen.nl is voor meditatie met effect. En wat dat effect is, dat varieert heel erg per persoon. Beter slapen. Geen hoge druk, hoge bloeddruk medicijnen. Verlaging van bloeddruk, minder ADHD-klachten, minder eetversturing, hoe noem je dat, eetproblemen. Beter in je relatie zitten, beter kunnen luisteren. Niet onbelangrijk voor mensen in deze tijd, want we zitten zo vol met onze onverwerkte ervaringen, dat goed luisteren voor heel veel mensen een hele kunst is. Dus dat zijn zo effecten waar mensen voor komen.
En we hoeven voor Zen niet bang te zijn?
Ik zou niet weten waarom. Kijk, het is wel zo dat 20 minuten stilzitten, dat klinkt eenvoudig, maar doe het maar eens. Dus in onze cursus trainen we dat echt langzaam op. Dus we beginnen met normaal gesproken 7 minuten. Mediteren. En dan 10 minuten, 14 minuten, 20 minuten.
Kan het ook gevaarlijk zijn?
Een beetje te vergelijken met hardlopen. Veel moeilijke vragen in Zen vergelijken met hardlopen. Dus kan hardlopen gevaarlijk zijn? Ja, theoretisch kan hardlopen gevaarlijk zijn. Maar gemiddeld genomen, de gemiddelde Nederlander kan prima een eindje joggen of hardlopen. Nou, zo is het ook met Zen. Maar kijk, als je last hebt van ernstig depressieve klachten, dan is mindfulness meer voor de hand liggend dan dat je Zen gaat doen. Want de confrontatie In dat stilzitten is natuurlijk, je komt jezelf tegen. Dat doen we het ook voor. Maar als je daar...
Ja, met andere woorden, het kan heftig zijn.
Het kan heel heftig zijn, ja. Ja. En dat is ook waarom of we dan in dat geval adviseren om met mindfulness te beginnen.
Want?
Nou, daar is de confrontatie wat minder heftig. Hè. Dus wij mediteren al op de eerste avond van een cursus tenminste 7 minuten. Bij een mindfulness cursus begin je met ontspanoefeningen. Het is ook geleide meditatie. Hè? Dus je hebt altijd een bandje op de achtergrond. En dat is dan toch iets minder confronterend als wanneer je gewoon de stilte ingaat.
En er zijn natuurlijk een heleboel mensen die een christelijke of een islamitische achtergrond hebben, die wat moeite hebben met sowieso met het Oosterse denken. Het Oosterse denken wordt nog wel eens in verband gebracht met allerlei duistere of duivelse krachten.
Ja. Onbekend maakt onbemind, hè, zeggen we dan. Maar gelukkig is dat die vraag die is bijna door de tijd achterhaald inmiddels, heb ik het gevoel. Want iedereen heeft tegenwoordig een Boeddha-beeldje thuis dan wel in de tuin staan. Dus boeddhisme mag zich gelukkig verheugen in vrij veel populariteit.
Ja, en boeddhisme is ook geen religie, hè?
Het is denk ik, het is afhankelijk weer definitie kwestie, maar ik noem het zelf wel een religie, maar geen godsdienst. Dus het is...
Ja, wat is het verschil?
Het verschil is dat het is wel een soort levensopvatting is. Dus, en het heeft ook rituelen. Dus net als religie dat heeft. We hebben de theeceremonie bijvoorbeeld als ritueel. En dat zou je kunnen vergelijken met de mis. Er wordt heel plechtig thee gedronken. Alleen, we hebben geen God. In die zin van het Boeddha-beeld is... Een symbool van iemand die verlicht is. Maar het is niet een god die je aanbidt. Ook al moet ik zeggen dat als je naar Tibetaans boeddhisme kijkt, je soms wel heel erg dat gevoel hebt. Maar in Zen zeker niet.
Ik ben in gesprek met Riens Ritskes uit het Gelderse Malden. Hij is de schrijver van het boek Leer denken wat je wil denken. En leer voelen wat je wil voelen. Riens, ligt eens een tipje van de sluier op. Hoe gaat zoiets nou in zijn werk? Hoe kun je denken wat je wil denken? Is dat, vaak zijn wij niet meer dan het slachtoffer van onze eigen body-mind. Van een body-mind pakketje. Mm-hmm. Van dat body-mind ding, van het lichaam waarin we zitten. Waarin emoties opkomen, waarin haat, verdriet, woede opkomt.
Ja. Nou, kijk, daar begint het. Hè. Dat, ik denk dat de uitdaging zit in een goede verhouding tussen de enorme informatiestroom die op ons afkomt en onze capaciteit om het te verwerken. En de efficiëntie daarvan. En Zen houdt zich met name bezig met die efficiëntie van het verwerken van al die informatie die op ons afkomt. Ik heb heel veel managers getraind. Tegenwoordig hou ik me meer bezig met de opleiding van Zen-leraren. Maar bij managers zei ik wel eens van ja, je moet niet zeuren over alle ellende die je overheen krijgt, want daarvoor word je nou net betaald. Alleen je moet ervoor zorgen dat je in staat bent om op efficiënte wijze mentaal met die ellende om te gaan. En niet de borrel te pakken als oplossing, want dat werkt wel een half jaar, misschien een jaar, misschien zelfs 2 jaar. Maar dat is natuurlijk niet de oplossing uiteindelijk. En dan is Zen een veel beter alternatief om... Als je thuiskomt, even te mediteren en alles opgeruimd te hebben en dan aan tafel te verschijnen, dan heb je een hele andere vader of moeder aan tafel die veel meer in staat is om gevoel te hebben met wat er bij de kinderen leeft, als iemand die druk is in zijn hoofd met alle zogenaamd veel belangrijke problemen.
Ik heb die vraag in het eerste deel van het gesprek op een andere manier gesteld. Is Zen dus ingewikkeld?
Nee, kijk, ik denk dat het uitermate eenvoudig is. Het is zo eenvoudig, dat is ook haast de verleiding van die eenvoud. Wij hebben ook geen geheimen of zo in onze traditie. Daar zijn er wel andere tradities. maar juist in de eenvoud zit enerzijds zijn charmes en zijn kracht. Anderzijds hebben sommige mensen ook zoiets van ja, maar het kan toch niet zo zijn dat je door gewoon 2 keer per dag 20 minuten op je kussentje te gaan zitten, als je dat kunt, want je mag ook op een stoel zitten, dat je daardoor verlicht raakt. Nou ja, het antwoord is toch ja, het kan wel. Hè? En wat ik dan echt wel een voordeel van deze tijd vind is dat ik lag 15 jaar geleden al voor het eerst in de scan, dat hersenonderzoek vandaag de dag aantoont dat die mensen die 2 keer per dag 20 minuten mediteren al in ik geloof 5 weken tijd, aantoonbare effecten in de hersenen hebben. De verbinding tussen de linker en de rechter hersenhelft wordt significant dikker al na 5 weken mediteren. En dus het is niet ingewikkeld. De techniek is uitermate eenvoudig. Je hoeft er niks voor te geloven, je hoeft er niks voor te laten. Je hoeft het alleen maar te doen. Maar als je het doet, dan zie je wel al na 5 weken... aantoonbare, in de hersenen vindbare verbreding van de brug tussen links en rechts. Dus het is niet ingewikkeld, maar de effecten zijn enorm.
Maar waarom maken we het zo ingewikkeld dan?
Geen idee. Ik doe daar niet aan mee. Ik denk dat als mensen mijn boeken lezen, dat ze het gevoel hebben dat het helemaal niet ingewikkeld is. En ik denk ook niet dat het ingewikkeld is.
Maar er is wel een beeld van verlichting. Misschien dat het een westers beeld is, daar kan ik niet goed over oordelen. Maar er is een beeld van verlichting dat het een zeer hoogstaande spirituele prestatie is om verlicht te worden.
Nou ja, kijk, dat is ook zo. Als je het in de ultieme zin beschouwt, dan is het een lange weg. Dan doe je er niet voor niets 10 jaar over. Hè? En dan ben je nog snel ook. Maar dan gaat het dus over. Nou, als we het even simpel willen zeggen van, kijk, als de gemiddelde Nederlander nu in staat is om 2 of 3% van de tijd, hè, zijn aandacht te richten bij waar hij zijn aandacht wil richten. En je noemt het meesterschap als iemand in staat is om dat 10% te doen. Ja, dan kost het optrainen na die 10% van de tijd, kost gewoon heel veel tijd. Weet je, net zo goed als dat het leren spelen van de viool. Ja, volgens mij kost dat ook wel 10 jaar. Hè? Als je daar meester in wilt worden. Dus een verlichte muzikus duurt 10 jaar. Een verlichte karate-meester duurt 10 jaar. En een verlichte zen-meester duurt ook 10 jaar.
En er zit nog een ander aspect bij, wat in deze samenleving steeds moeilijker lijkt te worden. Als je jezelf door middel van bijvoorbeeld zen of door welke spirituele richting dan ook wilt opvoeden in, nou ja, noem het compassie, noem het barmhartigheid, noem het betrokkenheid op je medemens, dan hebben we nog wat te doen.
Ja. Zeker. En de visie van zen.nl, die ook op onze website te vinden is, en die is dat wij proberen vanuit zen.nl door middel van zen-meditatie, het onderwijzen daarin, zoveel mogelijk mensen te faciliteren in geluk. En dat is eigenlijk die compassie die we op die wijze proberen vorm te geven. En enerzijds is dat een hele uitdaging. Anderzijds moet ik zeggen van, vind ik zelf en vinden veel van mijn collega's er niks leuker dan dit werk. Hè? Andere mensen te zien groeien, te zien ontspannen, te zien verlicht te raken.
Is barmhartigheid moeilijk te leren? Is compassie moeilijk te leren? We hebben ook dat hele scala aan begrippen wat te maken heeft met mededogen voor mensen, planten, dieren, de schepping, de goede aarde.
Ja, ja, we spreken inderdaad in onze visie ook over duurzaam geluk. Hè. Dus ik denk dat het niet moeilijk is. Het vereist alleen discipline. Dat is de uitdaging. En dat is ook waarom of wij in Zen.nl doorgaande groepen hebben. Hè. Dus gevorderde groepen noemen we het, maar het zijn eigenlijk gewoon doorgaande groepen. Want je leert er niks nieuws, maar je blijft elkaar stimuleren in het werken aan je conditie. Want het is niet moeilijk. Maar om de conditie, om de spirit erin te houden, om de inspiratie te houden, dat is een uitdaging. En daar functioneren die groepen heel goed in. In die zin van dat, ja, daar wissel je ervaringen uit. En doordat je het met z'n allen doet, net als hardlopen of muziek maken weer, dan geeft dat een extra kick. Een extra motivatie, een extra drive om thuis het huiswerk weer te doen.
En dan ben je aardig op weg om compassie en barmhartigheid te trainen. En dan schieten een stel separatisten een vliegtuig uit wegmededogen. Het oorlogsbewustzijn komt weer behoorlijk op gang.
Ja, nou, dat is niet makkelijk om dat weer een plek te geven. En ik denk dat we wat dat betreft de afgelopen tijd daar in Nederland een hele uitdaging mee hebben gehad. En nog, en die zal voor de mensen die direct betrokken zijn ook niet snel over zijn, als je ooit weer overgaat. Ja.
Heeft Zen zo'n geëngageerde component, zo'n component van engagement? Moet je als Zen-leraar spiritueel betrokken zijn bij alles wat er in de wereld gebeurt?
Nou kijk, ik denk dat die spirituele betrokkenheid er zeker is. Maar die richt zich bij ons wel, moet ik toegeven, ten eerste op onze, klinkt heel christelijk, onze naaste. Nou, wie is onze naaste? Nou, daar ben jij, hè? We zouden tutoeren. Dus wij zijn wel heel erg betrokken op de wereld, maar wel vooral op onze naasten. Zelf heb ik ook nog een stichting opgericht als mijn hobbyclub World Peace is Possible. Maar dat is niet inherent aan... Ja, het zou wel inherent aan de Zen-traditie moeten zijn, maar ik moet wel zeggen dat het sociale component is niet in alle Zen-tradities in ieder geval heel erg goed ontwikkeld. Dus we zijn vooral gericht op het idee van inzicht ontwikkelen om de mensen met wie je omgaat te faciliteren in hun geluk.
Maar het is natuurlijk wel geweldig op het moment dat je vanuit die innerlijke rust, die innerlijke stilte, uiteindelijk kunt komen bij een bewustzijn, een vorm van liefde en vrede die bij wijze van spreken de hele wereld omhelst.
Ja, dat is wel ook waar het over gaat. En ik denk ook dat onze uitdaging wat dat betreft verrijkt. En die verlichting is dat wel. En dat je uiteindelijk dus zelfs je vijanden lief moet hebben, is wat dat betreft niet exclusief voor het christendom. Dat idee zit natuurlijk in het boeddhisme ook. Nou, het is eigenlijk in boeddhisme dan nog anders. In het boeddhisme gaan we er eigenlijk vanuit dat dat alles met elkaar verbonden is en dat dus eigenlijk alles één is. Dus het idee van haat komt eigenlijk in het boeddhisme net als schuld niet voor. Het komt wel voor, we kennen de woorden wel, maar we zien dat veel meer als tekortkoming van onszelf dan dat het actuele begrippen zijn. En dus ja, ook die terroristen, weet je, dat zijn wij ook. We zijn één mensheid. En alles is met alles verbonden. Dat voel je niet altijd zo. Maar tegelijkertijd, naarmate je dat meer voelt, kun je gelukkig ook meer genieten van je omgeving. Dus het is, maar je hebt ook meer oog en oor. Kijk, toen ik net begon te mediteren was ik vrij fanatiek. Toen wilde ik zenmeester worden, mediteerde ik echt elke dag 1,5 uur, 2 uur. En ik herinner me goed dat ik toen eens een keer bij vrienden... We waren zelf thuis geen tv in het begin van onze relatie. En toen waren we een keer bij vrienden en die zeiden, mogen we even dit programma uitkijken. Ja, nou, dat mocht wel. En dat was, ik herinner me dat het programma was heel goed, dat was een detective. En daar vrij bloederig schoot de ene de andere zo voor de kop. En ik moet eerlijk toegeven dat ik s'avonds de hele tijd dat ik zat te mediteren, nog de hele tijd die scène in mijn hoofd had. Dus je wordt door mediteren wel gevoeliger. En ik denk ook dat je behoefte aan geweld daardoor wel afneemt.
Maar die onrust, die blijft soms. Op het moment dat ik beelden op televisie zie verschijnen van Israël en Hamas, die weer eens lekker tegen elkaar tekeer gaan, dan wordt het, hoe liefdevol en hoe vredig het ook binnen mezelf kan zijn, de onrust in de kop, die wordt af en toe wel groot.
Ja, dit zijn echte uitdagingen. Ik denk dat het aan de ene kant voor ons pleit om daar wakker van te liggen. Hè? Aan de andere kant denk ik van ja, zijn ze ermee geholpen? Dat is de andere kant. Hè? Dus wat dat betreft beter een kaars op te steken dan over het duister te klagen. Hè? En ik voel dus het werk wat we in Zen.nl doen om mensen te helpen beter te slapen als heel functioneel. Maar ik geloof niet dat we daar de problemen in Gaza mee oplossen. Helaas.
Biedt Zen een mogelijkheid daartoe om mondiale problemen op te lossen?
Kijk, ik denk wel dat als iedereen, en dan hoeven ze niet eens aan Zen te doen, maar als iedereen 2 keer per dag 20 minuten zou mediteren, en dan mag dat in het kader van een katholiek geloof zijn, in het kader van een islamitisch geloof, in het kader van weet ik veel wat, dan denk ik wel dat de wereld er heel anders uit zou zien. Dus ik denk wel dat mediteren een universele methode is om een steentje bij te dragen aan een veel betere wereld. Ja, dat denk ik wel.
Hoe werkt dat?
Nou ja, kijk, het is een beetje het vergelijken met sporten opnieuw. Als iedereen in Nederland elke dag een half uur zou bewegen, en dan zou dat volgens mij de ziektekosten met 30-40% doen verminderen. Zo werkt het. En dat geldt eigenlijk als variant met meditatie. Dus als we ook nog, een half uurtje zouden bewegen en een half uurtje zouden mediteren met z'n allen per dag, dan denk ik dat de ziektekosten zouden worden gehalveerd. En dat is natuurlijk het grote effect van als iedereen het zou doen. In de Volkskrant stond onderlangs een leuk artikeltje over Zen. En die journalist die had mijn voorbeeld van vergeleken met tandenpoetsen vernomen.
Want? Vertel.
Ja, Zen is eigenlijk te vergelijken met tandenpoetsen. Hè. Alleen hier poetsen we niet onze tanden, maar hier poetsen we onze hersenen. Hè. Dus we halen alle emoties er even tussenuit, waardoor we gewoon met een fris gevoel de dag ingaan en met een fris gevoel s'avonds naar bed gaan in ons mond. En hij had zich even wat verdiept in het tandenpoetsen. En hij was erachter gekomen dat wij in Nederland nog maar een kleine anderhalve eeuw tandenpoetsen. En dat tandenpoetsen is begonnen aan de hoven. En dat het heel erg gek werd gevonden door iedereen. Ah ja, die poetsen zijn tanden. Weet je, dat was toch een beetje merkwaardig en bijzonder. Nou, 40, 50 jaar geleden was het met Zen ook zoiets. Dat was heel bijzonder. Maar ja, schreef de journalist van de Volkskrant, tandenpoetsen is nu heel gewoon en doet iedereen. En zou het met mediteren over een tijdje ook niet zo zijn. En ik denk dat dat niet uitsluit is.
Die ene vraag nog even een keertje opnieuw. Christenen, humanisten, hindoes, moslims. We kunnen allemaal leren mediteren als we dat willen.
Ja. Mediteren is denk ik universeel. Ik denk dat eigenlijk in alle tradities het ook al zit. Alleen het verschil met Zen en de heel veel andere tradities is dat in Zen is de meditatietechniek heel erg uitgekristalliseerd. En dus daardoor leer je van een Zen-leraar mediteren in een traditie die al 2000 jaar oud is. Die zo neutraal is aan zich, hè, dat iedereen kan leren beoefenen. En dus hij is niet gekoppeld aan levensovertuigingen. Hij is alleen simpel en makkelijk te leren voor iedereen.
Als je wilt mediteren, is het wel verstandig om dat te doen onder deskundige begeleiding van bijvoorbeeld een zenleraar.
Ja, kijk, ik denk, iedereen kan nu naar dit radioprogramma even proberen te gaan mediteren. Daar is niks mis mee, maar het is een beetje ook hier weer te vergelijken met vioolspelen. Je kunt prima autodidact worden op het gebied van vioolspelen. En het kan normaal gesproken geen kwaad om viool te spelen, ook al heb je geen leraar. Maar wil je vorderingen maken, dan is met een leraar veel praktischer. Toen ik zelf begon te mediteren, ben ik wel aan de hand van een boek begonnen. En dat kan, denk ik echt. Maar er komen zoveel vragen op, hè, dat je denkt van, is dit wel goed, is dat wel goed? En hoe zit dit en hoe zit dat? En dan is het gewoon heel erg faciliterend, hè, dat je een leraar hebt die je die vragen kunt stellen en ervaringen uit kunt wisselen met een groep.
En hoeveel zen-scholen zijn er in Nederland?
Van onze school, Zen.nl, hebben we er nu 33. Dus wij zitten van letterlijk en figuurlijk Leeuwarden tot en met Maastricht. En er zijn er ook nog wel kleinere zen-scholen die cursussen geven.
Je bent de schrijver van de twee boeken Leer denken wat je wil denken en Leer voelen wat je wil voelen. Hoe zijn die boeken tot stand gekomen?
Ja, het zijn eigenlijk boeken die tot stand zijn gekomen op basis van mijn ervaring. Dus het is eigenlijk echt de weergave van mijn lesstof. Dus de cursus, introductiecursus zijn meditatie bij ons. Die gebruikt dit ook als cursusboek. En in de doorgaande groepen wordt begonnen met het boek Leer voelen wat je wilt voelen.
Ja. Dus het boek Leer denken wat je wil denken en Leer voelen wat je wil voelen zijn uitgegeven bij Milinda Uitgevers. En die zijn te vinden op www.milinda-uitgevers.nl. Dus www.milinda-uitgevers.nl. Heb je ook idee wat deze boeken kosten?
29,95, maar ze zijn ook als e-book te verschijnen. En dan kost het volgens mij 9,95 of 8,95 zelfs.
En als mensen een kijkje zouden willen nemen in de wereld van de denkwereld van Riens Ritskes, waar kunnen ze dan terecht op het internet?
www.zen.nl.
En wat vinden ze daar dan?
Eind van deze maand, 30 en 31 augustus, hebben we open dagen overal in Nederland. Zowat. En daar kunnen mensen gratis proeflessen volgen. Ja, dus dan krijgen we echt ook een korte instructie en meditatie. Gaan we even mediteren, zodat mensen kennis kunnen maken met de docent. De ruimte kunnen zien, want het is natuurlijk heerlijk om in een echte meditatieruimte te kunnen mediteren. Ook al kun je uitstekend thuis mediteren natuurlijk. En op de website staan alle adressen en tijden waarop de proeflessen worden gegeven.
En dat zei Rienz Ritskes. Hij is de schrijver van het tweetal boeken Leer Denken Wat Je Wil Denken en Leer Voelen Wat Je Wil Voelen.